Een waarschuwing voor je gaat luisteren. Sommige details die in deze podcast aan de orde komen, kunnen misschien schokkend zijn.
Ik hoor op het nieuws hier over een vliegtuig naar beneden. Is dat niet van onze kinderen? Ik zeg, nou, we weten het niet zeker, maar we denken van wel.
Nabestaanden van MH17 in een documentaire van Omroep Brabant.
Is het de eenzaamheid? Is het de bloedband die weg is? Is het...
Je moet het met herinneringen doen.
Ja.
Maar er had nog zoveel meer kunnen komen.
Dus je mist de toekomst.
Ja.
Op 17 juli 2014 werd in het oosten van Oekraïne een passagiersvliegtuig uit de lucht geschoten. Vlucht MH17. Aan boord zaten 298 mensen, 196 Nederlanders. Niemand overleefde de ramp. Dit jaar is dat 10 jaar geleden. Veel politiemensen kwamen in actie tijdens de nasleep van de crash, waaronder een groep van 120 familierechercheurs die de nabestaanden persoonlijk bijstonden. In deze podcastserie vertelt een aantal van de betrokken politiemensen hun persoonlijke verhaal.
Dat zijn er nooit 30. Dat is een heel vliegtuig vol en dat zijn allemaal gezinnen.
De familieregisseur is natuurlijk ook heel zwaar, want je moet heel intiem over mensen gaan vragen.
Wat ik in normale familieregisseurszaken nooit zou doen, zijn we ook nog aanwezig geweest bij de uitvaart.
Dit is de politiepodcast MH17. Ik ben Hajo Magree en ik maak deze podcast samen met redacteur Edward Dijters van de politie. In de vorige aflevering hebben we verteld over de identificatie van de lichamen en de persoonlijke bezittingen. In deze derde aflevering praten we met Tim en Theo. Theo Vermeulen stond 10 jaar geleden aan het hoofd van alle familierechercheurs die bij de MH17 betrokken waren. Je hoort hem zometeen. En Tim was een van die rechercheurs.
Ik ben inmiddels geen familierechercheur meer. Een aantal jaar na MH17 ben ik daarmee gestopt. Op een gegeven moment kon ik het moeilijk nog opbrengen. Het was behoorlijk intens geweest, die periode.
Want familierechercheur, dat is normaal gesproken geen fulltime functie. Dat is iets dat je ernaast doet, naast je gewone baan bij de politie.
En ik werk nu nog steeds bij de zedenpolitie, net als destijds in 2014.
En vanwege die functie wil Tim niet met zijn achternaam in deze podcast genoemd worden. Maar die achternaam is uiteraard bekend bij ons als makers. Terug naar het begin. Op donderdag 17 juli 2014 stijgt vlucht MH17 op van Schiphol. Aan boord zijn veel mensen die beginnen aan hun zomervakantie. Maar Tim zat op dat moment gewoon thuis op de bank met zijn vriendin.
Ik zag het op de televisie of ik hoorde het op de radio, dat weet ik niet meer precies. En ik weet nog, in het begin was het zo dat er waren maar iets van 30 slachtoffers werd er genoemd. Ik zei al gelijk tegen mijn vriendin, ik zeg, nou, wij hebben zelf op een vlucht gezeten, een aantal jaar daarvoor. Richting Maleisië naar Bali. Dat was ook de MH17. Dat was eigenlijk dezelfde vlucht, alleen een aantal jaren eerder. En toen zaten er zoveel mensen, zoveel gezinnen, vakantiegangers zaten er aan boord. Ik dacht van, dat zijn er nooit 30. Dat is een heel vliegtuig vol en dat zijn allemaal gezinnen. Eigenlijk daarna heb ik gelijk Theo, onze coördinator van de familieregisseurs, een sms'je gestuurd van, luister Theo, als je me nodig hebt, dan sta ik klaar.
Ja, ik was onderweg naar huis, 6:03. Dat is ook een tijdstip wat bij mij enorm is blijven hangen. Ik herinner nog dat we vlak bij huis waren. Samen met een collega reden wij. Er was een uitzending van sport. Maar toen kwam er een extra nieuwsuitzending. En die hoorden wij toevallig tussen ons gesprek door wat we hadden. En in die extra uitzending werd verteld dat er een vliegtuig neergestort was. Er was wat onduidelijkheid over hoe het gegaan was. En toen ging ik eigenlijk gelijk al in de stand van we gaan handelen. Want ik weet, ja, daar gaan wij een beroep krijgen vanuit de familieregisseurs om het LTFO te gaan ondersteunen.
Het LTFO is het Landelijk Team Forensische Opsporing, dat de leiding heeft over het onderzoek naar de ramp. Familierechercheurs worden dan ingezet als ondersteuning, als brug tussen het onderzoeksteam en de nabestaanden. Een groep van zo'n 80 familierechercheurs komt bij elkaar in het midden van het land. Maar het loopt eerst nog stroef.
Want wat speelde er ook mee dat op die vrijdagmorgen, toen we bij elkaar kwamen en eigenlijk de mensen al gingen zitten wachten. Van geef mij maar een familie, geef mij naam en adres, dan gaan wij doen waar we goed in zijn. Mensen gerust een aanspreekpunt geven. Maar die lijst was er niet. Die passagierslijst was er nog al die tijd niet.
Want vanaf een passagierslijst een lijst fabriceren naar nabestaanden, dat is gewoon heel moeilijk. Want sommige mensen die zijn niet getrouwd. Dus wie zijn nou familie, welke horen überhaupt bij elkaar? Nou, zie dat maar eens van een passagierslijst af te filteren. Hebben we nog niet eens gehad over familievetes die mogelijk spelen.
Terwijl er wel veel mensen op de radio waren, op de televisie, ontevredenheid was.
Dus dat was een heel moeilijk proces. En waar in de media natuurlijk best wel heftig op gereageerd werd. Van, hey, het duurt zo lang voordat mensen in contact komen.
En begrijpelijk, allemaal in paniek. Want ze kregen niet de juiste informatie.
Maar een dag later is er een eerste voorlopige lijst met namen van nabestaanden. Tim kan aan de slag. Hij krijgt een naam van een familie.
Maar die woonde wel helemaal in het oosten van Groningen. Ja, ik werk zelf voor de eenheid Amsterdam. Ja, ik heb dat aangepakt. Ik zeg, ja, als dat nodig is, als die mensen nu benaderd moeten worden, dan gaan we dat doen. Maar ik zeg maar, het is misschien handiger om dat iets meer bij je eigen eenheid te houden. Qua reistijden en zo.
Ja, en dan is het in de grootheid gewoon heel eerlijk is eerlijk. Ja, dan is het even aanmodderen, om het zo maar te zeggen.
Nou, kort daarna bleek eigenlijk dat er ook nog een nabestaande in Hoofddorp was. Nou, dat is natuurlijk vlakbij Amsterdam.
En dat wordt de familie waar Tim bijna 2 jaar lang heel intensief mee zal optrekken. Samen met Saskia, zijn collega.
Nou, als familierechercheur werk je eigenlijk altijd in koppels. Dus je werkt altijd met z'n tweeën, met je maatje.
Want als je met mensen zit te praten en je vertelt zijn verhaal, zeker bij nabestaanden, is enorm veel emoties. En hoe goed we ook ons best doen, hoe duidelijk we ook zijn, mensen horen niet alles in de eerste emoties. En wat willen we nou voorkomen? Dat de mensen op een gegeven moment gaan zeggen, heb je me niet verteld? Of die hebben het verkeerd begrepen en dergelijke. Dus je moet ook gelijk een beetje dekking zijn voor elkaar, door te zeggen van, wacht even, jij vertelt het verhaal. Ik luister mee, ik let op als maatje.
Signalen die je mist, vangt de ander misschien wel op. Oké, moet je daarna een logboek bijhouden. En bij het aanmaken van het logboek, van wat gebeurt hier nou allemaal, is het ook handig als je dat met z'n tweeën uiteindelijk doet. Dus eigenlijk, nou, ik denk een half uurtje nadat wij, je moet zien dat we een klein dossiertje in onze handen krijgen, zaten wij in de auto buiten op de parkeerplaats in Driebergen. We hebben het eerste belletje gepleegd naar Hoofddorp. Ik kreeg toen een vrouw aan de lijn die een vriendin was van de moeder van dat gezin. Eigenlijk was er een inmiddels net volwassen kind van dat gezin. Die was alleen thuisgebleven. Die ging voor het eerst niet mee op vakantie. En de rest van het gezin ging wel op vakantie naar Bali. En zij had de ouders en de broer weggebracht naar Schiphol. En ze is naar het strand gegaan. En daar hebben ze uiteindelijk zo'n pushbericht dat het vliegtuig was neergestort. Ja, en ik maakte me bekend als politie. Het eerste wat ik hoorde van, ja, politie, wat heb die nou weer mee te maken? Waarom wil je langskomen? Dus die hield eigenlijk een beetje de deur dicht, om het zo maar te zeggen. Heb ik daar even op geïnvesteerd van, nou luister, ik snap dat jullie de deur dicht houden. En dat jullie beschermen. Wij zijn wel degene die jullie binnen moeten laten. Want wij gaan echt heel veel van waarde voor jullie zijn. En wij gaan jullie ongelooflijk helpen. En toen zijn we naartoe gegaan, wel dan. Eigenlijk direct. Toen we daar waren, werden we binnengelaten. Er zat een oom van haar zat daar en die vriendin. Dan bespreek je dat we nou wie we zijn. En dan kom je toch in een soort van ontreddende situatie kom je terecht. En dan zit je bij iemand aan de keukentafel. In een ouderlijk huis waarbij de ouders en broer er niet meer zijn. En dat is heel heftig. Dat is heel heftig. De opa, tenminste de ouders van, ik meen moeder, die leefde ook nog, was een man in de 80. En die was er ook. Ja, en die was eigenlijk alles kwijt. Ja. Ja, dat komt binnen. Ja. En toen hoorden we eigenlijk ook al dat de oom, die familie heeft zich ongelooflijk goed ontfermd over haar. Die waren al gelijk in de regelmodus geschoten. ik weet nog dat een van die ooms, die heeft alle instanties gebeld voor informatie. Malaysia Airlines gebeld, Buitenlandse Zaken. En al dat soort instanties gebeld, maar ik kreeg geen Schiphol, geen informatie. Het was allemaal lastig, iedereen was druk. Ja, en wat wij konden vertellen is van, nou, nu hoef je helemaal niemand meer te bellen. Het enige die je moet bellen, dat zijn wij. Als je iets wil weten, bel je dit nummer. Want wij gaan voor jou rennen. Wij gaan achter de informatie aan. En als we niet weten, gaan we zorgen dat we het wel weten. Dus zo zijn we begonnen. En daar zijn we eigenlijk in de beginperiode non-stop mee bezig geweest. Ja.
Ze zijn de eerste dagen, 24/7, zijn ze aanspreekbaar voor de nabestaanden om vragen te stellen.
Theo Vermeulen, de coördinator van de familierechercheurs.
Waarbij elke familie anders is, elke zaak anders is. Maar in principe moet je, leren we ze ook, probeer de nachtrust gewoon van voor jezelf te handhaven. Want je moet de volgende morgen weer sterk zijn. Je moet weer alert zijn, alles erop en eraan. Maar mochten ze nou mensen hebben die echt in de knoop zitten, die echt iets nodig hebben, nou, dan zijn ze de eerste week, zeggen wij ongeveer, zijn ze 24/7 benaderbaar. Maar dan moeten ze al gaan beginnen te proberen de mensen te trechteren naar, wij zijn bereikbaar van 8:00 tot 22:00, 23:00 in het begin. En dat moeten ze proberen steeds meer af te bouwen. Nou, gewoon, ik noem het maar even de kantoortijden.
Dus het werk op je, ik werkte bij de zeepolitie toen ook nog, ook een drukke baan. Ja, dat laat je eigenlijk instant vallen. En ben je hiermee aan de slag. En dat hebben natuurlijk ook mijn collega's bij het team Zeden. Die moesten dus mijn werk in principe overnemen. Dat werkt natuurlijk ook door.
Een van de taken die de familierechercheurs moeten doen is informatie verzamelen bij de nabestaanden over de slachtoffers uit het vliegtuig.
Ik denk een week later hebben wij uiteindelijk een formulier moeten invullen.
En er staat minutieus op van beschrijf het slachtoffer wat vermist wordt.
Samen met de familie, dat is natuurlijk best heftig over hoe iemand eruit ziet, welke kenmerken hij heeft. Huidskleur, haarkleur, haardracht.
Hadden ze protheses, hadden ze moedervlekken, hadden ze kunstheup.
Eigenlijk een complete beschrijving van een persoon. Kleding die die dag aan had, koffer, spullen die je bij hebt.
Hoe zag het gebit eruit? Eigenlijk alle dingen die me zouden kunnen helpen, zeg maar, tot aan, ja, toch ook maar schaamhaar en dergelijke. Dus ook hele intieme dingen. Dus
dat moesten we allemaal vastleggen.
Meer over hoe de identificatie van de slachtoffers in zijn werk ging heb je kunnen horen in aflevering 2 van deze serie.
Maar dat is natuurlijk ook heel erg zwaar voor de nabestaanden, maar ook voor de familieregisseur. Is natuurlijk ook heel zwaar, want je moet heel intiem heel veel over mensen gaan vragen. En dat raakt mensen, want ze zitten natuurlijk enorm in emotie.
Dus dat is heel, heel heftig. Dat is heel heftig. Daarnaast moesten we nog wat sporen DNA proberen te vinden van de overleden personen. En daarbij hebben we verschillende dingen bemonsterd of in beslag genomen. Bijvoorbeeld tandenborstels. Ik weet de broer van die vrouw die overgebleven is uitgezien. Die speelde gitaar, dus ze hebben ook die gitaarsnaren bijvoorbeeld bemonsterd. En zo hebben ze een aantal DNA-monsters genomen om te kijken van nou, dit is informatie of vingerafdrukken die je mogelijk kan vinden. Om te kijken of als wij nu de lichaamsdelen van mensen vinden, kunnen we dat dan op basis van DNA of vingerafdrukken vergelijken.
Familierechercheur Tim en zijn collega Saskia gaan ook met de familie mee naar Eindhoven. Naar het moment dat de vliegtuigen met de lichamen terugkomen uit Oekraïne. De dag van nationale rouw.
Zijn we dan met alle nabestaanden in een bus gebracht naar een plek, een hangar. Afgeschermd van de media. Ja, en dat was ongelooflijk indrukwekkend. Het was ongelooflijk warm die dag. En ik weet nog, voor ons zat de premier en de koning en de koningin op stoeltjes. En dat was loeiheet. Die mensen moeten loeiheet gehad hebben gedurende de hele periode. Die vliegtuigen komen aan. En dat geluid van die rotoren die bij het stilstaan, die tegelijkertijd uitgezet worden. Die vliegtuigen die in een bepaald stand gezet worden, zodat ze mooi begeleid alle kisten naar de uitvaartauto's konden brengen. Die ook weer allemaal georganiseerd en het was ongelooflijk goed geregeld. Daarna kregen we met de nabestaanden de gelegenheid om in die vliegtuigen te kijken. Ik ben toen met de opa van het gezin, laat ik het zo maar even noemen. Ben ik nog in die Hercules geweest en in het andere grote transportvliegtuig om te kijken van hoe is dat nou gegaan. Dat hoort ook allemaal bij een stukje verwerking, hè, van zo'n proces. Van hoe loopt dit nou allemaal en hoe gaat dit allemaal? En een stukje voelen. En dat, uiteindelijk rij je dan terug van Eindhoven weer helemaal naar Amsterdam. En ja, dan zie je al die mensen en die vlaggen. En dat was wel heel indrukwekkend. En uiteindelijk, ja, dan zijn alle kisten in Nederland. Ja, en dan begint eigenlijk dat grote onderzoek in Hilversum. En ja, dat duurt gewoon lang. En dat is dan, in het begin hadden we daar heel veel contacten over als er weer wat identificaties waren. Ja, en in dit geval was het zo dat er eigenlijk... het waren soms hele kleine fragmenten. Maar het was lastig om het... Het was lastig om daar echt... Nou, dat vind ik lastig om daar wat echt over te zeggen. Ja, je komt op een gegeven moment bij momenten aan... dat nagenoeg alle lichaamsdelen die gevonden zijn in Oekraïne... Dat die geïdentificeerd zijn. Toen komt de switch van identificatieonderzoek en opsporingsonderzoek eigenlijk. En daar is uiteindelijk de knip gemaakt van... nou, we gaan nu de familierechercheurs in zijn geheel gaan we eraf halen... Ja, en dat eindmoment, dat kleurt zich ook bijvoorbeeld door de vrijgave van lichaamsdelen. We hebben alles nu gevonden wat we te vinden konden van jullie slachtoffers. En dit wordt tijd om dat nu over te dragen aan de nabestaanden, zodat de uitvaart plaats kan vinden. Nou, daar hebben we ook een hele fikse rol in gehad in die overdracht samen met de LTFO. We hebben daar van tevoren bijvoorbeeld hebben de behoeften van de nabestaanden besproken. Van nou, wil je zien wat we teruggevonden hebben, hè, voor lichaamsdelen? Wil je dat bekijken? Die behoefte was er.
Familierechercheur Tim en zijn collega Saskia gaan speciaal daarvoor naar Breda, waar op een forensische afdeling alle foto's zijn gearchiveerd.
En hebben we foto's geselecteerd van gevonden lichaamsdelen die gemaakt waren. En daar hebben wij de meest representatieve foto's uitgekozen. En daarmee zijn we weer teruggegaan naar de nabestaanden. En hebben we het besproken van nou, wil je dat nog steeds? Ja, oké. Okay. Nou, vind je het goed als we dan eerst de foto's beschrijven wat je dan te zien krijgt? Dus we hebben daar een hele opbouw voor gekozen om niet in één keer gewoon die foto's op tafel te leggen. Dit is wat je gaat zien. Wil je dan nog steeds de foto's zien? Dat bleek zo te zijn. En toen hebben we uiteindelijk een afspraak gemaakt bij ons aan het hoofdbureau in Amsterdam. Hebben we die foto's bekeken. En dat je ook beschreven, wat zie ik nou eigenlijk? Want ja, dat was wel een beetje in de hand met deze lichaamsdelen. Dat het wel beschreven moest worden van, nou, dit zie ik. Dat vond ik zelf ontzettend waardevol om te mogen doen. We hadden daar van tevoren ook lezingen over gehad, hè, van Slachtofferhulp Nederland bijvoorbeeld. Van nou, hoe ga je om met rouwverwerking? En wat nou als iemand dat wil bekijken? Moet je dat dan tegenhouden of moet je dat niet tegenhouden? Of als iemand zometeen bij de vrijgave bijvoorbeeld toch lichaamsdelen van de slachtoffers wil vasthouden. Moet je dat dan tegenhouden? Zeg van nou, dat moet je vooral niet doen. Want onthoud iemand maar zoals hij was, zeg maar. Nee, dat schijnt ontzettend. Als iemand dat heel graag wil, moet je daar zeker aan meewerken. Omdat dat heel goed is voor een stukje verwerking. En zo geschiedde ook met de uiteindelijke overdracht in Hilversum bij het ziekenhuis. Daar heeft de overdracht plaatsgevonden. We kregen eigenlijk de nabestaanden voor het eerst te zien hoe hun vader, moeder en broer eraan toe waren. Ja. En ik merkte dat ik daar zelf wel wat weerstand in had. Van, dat moet je niet willen. Je moet, is dat wel zo gegaan dat ze uiteindelijk toch graag een lichaamsdeel willen vasthouden. En ik denk dat dat ook heel waardevol en mooi is geweest uiteindelijk. Dat dat gewoon kon. Dus daar zat een vooroordeel van mij in. En ik denk, nou, dat is misschien wel goed dat het wel zo gegaan is. Ja. En uiteindelijk zijn we ook nog aanwezig geweest bij de uitvaart. En dat is iets wat ik eigenlijk in normale familierechercheurszaken nooit zou doen.
Wij zeggen altijd tegen de familierechercheurs, je gaat de mensen ondersteunen, helpen. Maar daar hoort bijvoorbeeld het bij een begrafenis aanwezig zijn, hoort daar niet bij.
coördinator van de familierechercheurs Theo Vermeulen.
Daar hebben wij geen rol en geen taak. MH17 was natuurlijk weer bezopen hoe het allemaal, wat er allemaal speelde en ging en dergelijke. Dus bij MH17 was het in principe, die discussie was er niet.
A, werd het heel erg op prijs gesteld. B, hadden we ook een stukje begeleiding op ons genomen. En niet zozeer dat wij de uitvaartbegeleiding waren, maar we hadden bijvoorbeeld wel een politie-escorte geregeld van uitvaartcentrum naar begraafplaats. En dat hebben we ook een beetje geprobeerd qua politie technisch een beetje te regelen.
Je was zo direct betrokken. We hadden zoveel informatie. We hadden dagelijks maandenlang contact met die mensen. Dus het oversteeg natuurlijk onze eerste uitgangsposities. Maar we hebben er wel steeds mee moeten dealen. Nou.
En eerlijk, ja, voor Saskia en voor mij was het ook een soort van afsluiting. Uiteindelijk. Het heeft uiteindelijk wel geholpen, denk ik, om daar zelf ook een beetje afstand van te kunnen nemen. Ja.
Maar in grote regelmaat gebeurde het dat als de begrafenis afgelopen was, dat de familie in besloten kring nog afscheid voor de rest ging houden. Laat ik het zo zeggen. Dus wij kregen daar ook collega's die dan zeiden van, nou ja, wij zijn ook nog gevraagd om bij die bijeenkomst te zijn. Ja, en dan zijn we in gesprek gegaan met ze van, ja, maar wat is nou onze rol? Dat er een grens is en dat je geen familie bent. Hoe goede vrienden je op een gegeven moment ook kan zijn en kan worden met elkaar. Want je was echt het maatje van die mensen. Ze vertelden je alles. Je wist van alle perikelen in de familie, van de goede dingen, van de slechte dingen. Dus die mensen beschouwden je bijna en verraadden je ook bijna op. Palm die in, want je was hun veiligheid. Je was hun. Jij vertelde de waarheid. Hè?
En uiteindelijk, ja, je bent zoveel met elkaar in contact dat je toch een soort van band met elkaar creëert. Die natuurlijk een beetje, laat eerlijk zeggen, door ellende is gevormd eigenlijk. Dus je fundering is ellende waardoor je met elkaar in contact bent gekomen. En daarom vond ik het ook heel goed dat, vond ik toen niet, maar nu wel, dat Theo, dat die uiteindelijk zei van ja, tot hier niet verder, we gaan nu afscheid nemen met z'n allen. Ik vond zelf toen, dat kan ik prima zelf bepalen. Maar dan ga je verdiepen en dan hoor je van, nou luister, elke keer dat je als familierechercheur daar contact mee opneemt, dat je eigenlijk elke keer aan dat korstje van dat wondje, van die ellende, dat je dat losmaakt. Dat je eigenlijk iemand beperkt in zijn verwerking. En toen dacht ik van, nou, dat is een heel goed punt. Zo heb ik het nog nooit bekeken. En uiteindelijk dacht ik ook voor mezelf, terugkijkend, dacht ik, het is goed dat ze er uiteindelijk in gegrepen is. Daarna heb ik echt nog wel last ervan gehad, hoor. Ik merkte nou, zoals ik al in het begin zei, kreeg ik weer een liquidatie als zaak. Totaal ander kaliber zaak natuurlijk. Ik kon me daar heel moeilijk diezelfde energie geven die ik altijd had. Ik merkte van ja, dit ik denk nou, misschien wordt het tijd om er maar de brui aan te geven. Ik vind dat niet fair ten opzichte van de nabestaanden, die ook gewoon echt nabestaanden zijn. En in heel veel gevallen zijn de nabestaanden, en hebben we het even over criminele liquidatie, zijn nabestaanden helemaal niet crimineel. Ze zijn wel een vader of een moeder of een kind van degene die overleden is. En dat is dan niet fair als jij op die manier in de wedstrijd zit. Dus daar moet je dan ook eerlijk over zijn. En het een tijdje met rust te laten, dat hele familierechercheur.
Zou je het nog een keer doen?
Ik zou er geen seconde over twijfelen. Nee, ik zou het gelijk weer doen. Kijk daar ontzettend waardevol naar terug hoe dat gegaan is. Ja.
Ik vond het geweldig werk. Als je nou iets kan betekenen, iets kan doen, dan is dit wel de zaak van je leven. Het is eigenlijk de enige plek, en dat is ook wel een gevaar van het zijn van familierechercheur. Het is eigenlijk de enige plek waar je waardering krijgt voor je werk. Zo openlijk. Normaal in je werk hobbel je van de ene zaak naar de andere en krijg je geen tijd om mensen te begeleiden, afscheid en verzin het maar. Maar hier kreeg je de bos bloemen, kreeg je de kus, kreeg je de omhelzing, kreeg je de emotie mee. En dat gaf mensen ook heel veel kracht om weer terug te gaan naar hun eigen klus. Om daar weer hun ding te doen.
De familie heeft een bijeenkomst bij een van de familieleden thuis georganiseerd. Om ons eigenlijk te bedanken. Daar was de hele familie bij, er was eten gemaakt. We hebben de toespraak gehouden en wij hebben een cadeau gehad van hun. Natuurlijk eigenlijk in politie in Nederland natuurlijk helemaal niet mag dat je cadeaus aan mag nemen. Maar in dit geval hebben we toch een uitzondering gemaakt. En dat was een heel klein beeldje. En waarbij eigenlijk het oneindig teken, als ik het goed weet, in zat. Ja, eigenlijk staat dat beeldje tot op de dag van vandaag op mijn bureau.
Dit was de politiepodcast MH17. Interviews, redactie en research Edward Deiters. Uiteraard dank aan familierechercheur Tim en coördinator Theo Vermeulen voor hun verhaal. In de volgende afleveringen gaan we praten met de politiemensen die het opsporingsonderzoek deden om te bewijzen wie de MH17 hebben neergehaald.
Deze vliegtuig neergestuurd, wij gaan als team dit onderzoek draaien. Dus ik was echt totaal verbijsterd van, hè, hoe bedoel je?
Rechercheur Indy hoor je in aflevering 4 van deze serie. Mijn naam is Hajo Magree, bedankt voor het luisteren.